Ja, goedemorgen in dit splinternieuwe jaar. Ja, Gods woord, daar willen we het over hebben. Rijke schatten, we hebben ervan gezongen en daar geniet ik van. Je moet er toch niet aan denken dat je altijd maar met een beamer moet zingen zonder orgel en zonder je stem te verheffen. Dit is heerlijk. Ik wil graag een tekst met u beginnen te lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Eén simpele tekst die enorme gevolgen heeft, waar een enorm plan aan ten grondslag lag. En dat staat in 1 Timotheus 2, vers 3. Dat gaat over de Heere God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is de wil van de Heere God. En dat is dan maar één zinnetje. God, onze zaligmaker, onze gelukkigmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is de echte kennis, de kennis van de dingen die boven is. En dat gaat over alle mensen. Het gaat niet over Joden, het gaat niet over Heiden, het gaat over alle mensen. Het gaat over Eskimo's en Amerikanen en Arabieren en allemaal. En daartoe heeft de Heere God een ongelooflijk groot plan ontworpen en bedacht van voor de grondlegging der wereld. En hij werkt dat uit tot in de kleinste details. En hij roept dus mensen. We lezen dat ook in Romeinen 8. En alle die dus door hem geroepen zijn. En ja, alle mensen zijn dus geroepen. En als het gaat over het roepen van de Heere God, daar is nog wel het een en ander van te vertellen in het woord. Want hij roept soms mensen bij naam. Dat doet hij in bijzondere, speciale gelegenheden. Dan roept hij mensen bij naam als er iets aan de hand is waarbij hij in moet grijpen. En dat is het onderwerp van vanmorgen. Dat de Heere God soms mensen bij namen roept en dan twee keer. En de eerste keer dat gebeurd is in Genesis 22, dan roept de Heere God Abraham. Want Abraham die heeft de opdracht van de Heere God gekregen om zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft, Isaac, te offeren. Hij moet naar het land Moria gaan en offer hem daar als brandoffer. Dat is Genesis 22, vers 2. Dat is een ongelofelijke opdracht dat de Heere God dat geeft. En er zit natuurlijk ook weer een bedoeling achter. En wij leven na die tijd. Wij hebben het hele woord van God, dus wij weten wel ongeveer hoe het allemaal gegaan is. En het hele hoofdstuk 22 staat boordevol typologie natuurlijk ook. Hè? Ook bijvoorbeeld vers 6 of vers 4. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. Natuurlijk op de derde dag. Grote dingen, grote cruciale gebeurtenissen in de Bijbel gebeuren altijd op de derde dag. De derde dag stond de Heer Jezus op uit de dood, overwon de dood. En ook het volk Israël, waardoor de Jordaan ging, eindelijk na 40 jaar gedoe in de woestijn. Dat was ook op de derde dag. Het staat er wel een beetje cryptisch in verborgen, maar het staat er wel. En dan rijst de vraag van, we hebben alles bij ons, we hebben vuur bij ons, we hebben hout bij ons, maar waar is het lam? En dan zegt Abraham in vers 8 tegen zijn zoon, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En dan gaat het door. We kunnen ons daar geen voorstelling voor maken dat je als vader je zoon op een stapel brandhout bindt en dan je mes trekt en je arm omheft. En toch gewoon in gehoorzaamheid aan de Heere God. De zoon die hij had gekregen, zijn enige die hij lief had, om die te gaan offeren. En op dat moment, op het nippertje, de laatste seconde, grijpt de Heere God in en zegt hij, Abraham, Abraham. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat de Heere God een naam twee keer achter elkaar uitspreekt. En dat doet hij in de hele Bijbel precies 7 keer. Natuurlijk 7 keer. Kan niet anders. Als de Heere God zoiets doet, dan doet hij dat 7 keer, zodat ook heel duidelijk zijn vingerafdruk daarop te herkennen is. Abraham, Abraham. Vers 11. En het antwoord van Abraham is, zie, hier ben ik. Dat is het beste antwoord dat je kunt geven als de Heere God je roept. Zie, hier ben ik. Doet u maar. En toen zei hij, de Heere God, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Enzovoort, enzovoort. En wij weten dat later de eeuwige God zijn enige geboren zoon, zijn eerstgeboren zoon die hij lief heeft, offerde op Golgotha en dat offer ging wel door. Er was niemand die riep, stop er maar mee, dat ging door. En wij plukken daar iedere dag nog weer de gevolgen van. En de tweede keer dat we in de Bijbel lezen dat er een naam tweemaal genoemd wordt, is in Genesis 46. Genesis 46, het gaat over Jacob. Er zijn veel dingen gebeurd in het leven van Jacob. Twee keer getrouwd en allerlei toestanden. En hij maakt hongersnoden mee. Hij moet een zoon missen die zijn andere kinderen vertellen dat hij in handen van een wilde beest is gevallen. Het kleed van zijn zoon wordt hem overhandig met bloed besmeurd. En rampzalige toestanden. En dan uiteindelijk dan komt het zover door hongersnoden dat het toch bekend wordt dat zijn zoon nog leeft en zelfs onderkoning is in Egypte. Wat een bizarre ontwikkeling van, van het leven. En dan in vers 28 van hoofdstuk 45, dan zegt Israël, is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. En dan moet hij dus met zijn hele hebben en houden alles inpakken en dan moet hij naar Egypte. Naar een land waar dan hopelijk nog wel iets te eten is, want ja, de hele toen bekende wereld had honger. En ik denk dat hij daar wel een beetje tegenop ziet. Vers 1 zegt, Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beerseba en daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. Precies hetzelfde wat Abraham zei. Zie, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren en Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beerseba. De zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, enzovoort, enzovoort. En weer een gigantische onderneming. En je ziet dat de Heere God zegt van, jongen, ga maar, ik zal met je meegaan daarheen. En ik zal daar voor je zorgen en zorgen dat je een groot volk wordt. En ik zal je er weer uithalen. En als je dan die geschiedenis verder leest, dan gebeurt er natuurlijk ongelooflijk veel. Het volk wordt groot en ze worden onderdrukt en dan komt er een andere farao. Dat was trouwens een Syriër, daarom wist hij niet van de voorgeschiedenis. Dat lezen we ook in de Bijbel, dat het de Syriër was. En dan als uiteindelijk na de 10 plagen, een heleboel gedoe en schermutselingen, na 10 plagen dan eindelijk het volk Israël toestemming krijgt om weg te gaan, dan lezen we in de Bijbel dat op die dag, precies exact op de dag nauwkeurig, 430 jaar na de eerste roeping van Abraham, vertrekt het volk uit Egypte. Dan zie je de vingerafdruk van de Heere God. Dat is toch niet te geloven. Als je die hele geschiedenis leest, al die hoofdstukken en al die schermutselingen en al die misverstanden en hongersnoden en rijkdom en alles wat er gebeurt, precies op de dag nauwkeurig. De Heer God heeft de regie in handen. Heel vast. En ik vind het wel heel mooi dat de Heer God zegt van, ik zal met je meegaan daar naartoe. Ik zal voor je zorgen als je daar bent. En ik zal voor je zorgen dat je er weer uitkomt op tijd. En zo is het gegaan ook. En zie, hier ben ik, was het antwoord. En dan in Exodus 3, een paar pagina's verderop, een vergelijkbare situatie. Mozes wordt door de Heer God geroepen. Mozes is 40 jaar aan het hof geweest in Egypte. Heeft daar ongetwijfeld de nodige opleiding en de nodige talen leren spreken. En is nu hij heeft een moord gepleegd, dus hij is naar Midian gevlucht. En daar was hij 40 jaar schaapherder. Totaal andere omstandigheden. En daarna roept de Heere God hem en is hij 40 jaar de leider van het volk Israël door de woestijn. En dan ziet hij plotseling in die woestijn een doornstruik branden. En hij kijkt toe en hij ziet, het brandt wel, maar het verteert niet. Dat is gek. En Mozes zegt in vers 3, Exodus 3, vers 3. Toen zei Mozes, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, kijk, de Heere let op hem, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, nu uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk daar in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed land en ruim, goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied enzovoort. Ik vind het prachtig mooi wat er in vers 7 en vers 8 staat. Ik heb duidelijk de onderdrukking gezien. Hij heeft gehoord. Hij kent hun leed. Zo is de Heere God. En zo geldt dat natuurlijk voor ons ook. Hij weet ook wat er in ons hart leeft. Hij kent ook onze blijdschap en ons verdriet en onze zorgen en onze angsten en de dingen die er in ons heen leven. Maar ook Mozes zegt, zie, hier ben ik. Mozes, Mozes, zegt de Heere God. En dan gebeuren de grootste dingen. En ik vind het zo indrukwekkend dat 430 jaar, en dat gaat dan over profetische jaren. En profetische jaren zijn in de Bijbel altijd precies 360 dagen. En als je dat dan met elkaar vermenigvuldigt, en daar hou ik van, dan kom je op 154.800 dagen. En dan wist er geen één. Hè? Precies op die dag heeft de Heere God dat zo geregeld. Ik vind dat ontzettend mooi. En dan de volgende in het boek 1 Samuel. Eentje verderop. Ook weer moeilijke omstandigheden. De profeet Samuel. 1 Samuel 3 vers 10. Ja, Samuel is nog een jonge man. En hij woont in de tempel bij de oude priester Eli. En dan lees je in het hoofdstuk 3 het eerste vers. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Ik denk dat wel een klein beetje vergelijken kunt met de situatie nu en om ons heen. Het woord van de Heere is schaars. Er zijn nog wel wat heel wat godsdienstige en religieuze bolwerken. Maar het woord van de Heere is schaars. En soms zijn er ook wel mensen die door de situatie en om ons heen beïnvloed worden. En wat meer in het boek Openbaring gaan lezen. En zich afvragen wat gaat er nou op korte termijn gebeuren. En zich afvragen van hoe zit dat nou. Ik kreeg laatst nog een mailtje van een zuster die bij ons een eindje verderop woont. Die zei, je moet me toch eens gaan vertellen hoe dat nou eigenlijk zit met die opname en die grote verdrukking en zo. Want ik heb helemaal geen zin aan die grote verdrukking als dat zo moet. Nou, daar kom ik wel een beetje in meevoelen. Maar ja, vertel dat maar eens even in één avondje, dat valt ook niet mee. Maar in ieder geval, ik had een hele tijd niks van haar gehoord. En plotseling stuurde ze een mailtje van, ik heb er geen zin in, die grote verdrukking. Ik vond het wel mooi gezegd. Maar het woord was schaars in de tijd van Samuel. En dan ligt hij s'avonds of s'nachts op zijn bed en dan hoort hij iemand die hem roept. En dan denkt hij, Eli roept. En dan gaat hij eruit. En dan loopt hij op de tas, denk ik, naar Eli toe. En dan zegt Eli van, nee, ik heb niet geroepen. En dat gebeurt nog een keer. En dan, vers 9, daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij met een hoofdletter je roept, moet je zeggen, spreek, Heere. Want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Nou. En wij weten achteraf dat dat inderdaad gebeurd is. Als je je goed realiseert wat er allemaal gebeurd is in de loop van de lange heilsgeschiedenis van Israël. Dat de Heere God al begonnen is van voor de grondlegging der wereld. En dat hij dat hele enorme grote plan tot in de kleinste details uitgevoerd heeft. En nog steeds met ieder van ons bemoeienis heeft. Wij mogen weten dat hij ons kent en dat hij weet wat er in ons hart leeft. En hij weet wat we nodig hebben en hij zorgt voor ons. En hij geeft ons ook aan elkaar om samen op te trekken. En ook in deze tijd als de wereld, als het woord schaars is, dat we samen op mogen trekken en elkaar mogen bemoedigen en samen mogen zingen. En Samuel luisterde en zegt, spreek Heere, want uw zoon, uw dienaar, luistert. En dat is een prachtige uitdrukking. En dan in het Nieuwe Testament, dan komen er ook nog een aantal voor. Lucas 10 bijvoorbeeld. Dan spreekt de Heer Jezus, die dat zegt. En dan Lucas 10. Vers 41. Daar hebben de vertalers bij vers 38 erboven gezet, Martha en Maria. Het gebeurde, ik lees eventjes vanaf vers 38. Het gebeurde toen ze onderweg waren, dat hij, de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Er staat niet bij dat Martha iets antwoordt. Ik denk dat ze wel even heeft moeten slikken misschien, want ze bedoelde het goed. En de Heer Jezus zegt ook niet dat ze fout bezig is. Ze zegt alleen, je moet niet te bezorgd zijn over de dingen om je heen. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ja, Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus en hoorde daar natuurlijk alles over de toen actuele boodschap van het Koninkrijk. Dat was toen actueel. Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. En dan in Lucas 22. Komt dit nog een keer voor. Lucas 22, vers 31. Petrus gewaarschuwd. De Heer Jezus spreekt hier tegen Petrus, die bij gelegenheid ook Simon genoemd wordt, of ook Simon Petrus. Simon betekent horende en Petrus, Petra, rots. En die namen worden wel door elkaar gebruikt, denk je dan. Maar dat is natuurlijk niet zonder reden. Als de Heer hem aanspreekt met Petrus, dan bedoelt de Heer Petrus. Als de Heer Jezus hem toespreekt als Simon, dan bedoelt hij dat ook zo. Dus altijd voor ons goed opletten welke namen staan daar. En het is ook heel goed als je thuis op de boekenplank een boekje met betekenissen hebt van Bijbelse namen. Maar dan wordt een verhaal altijd heel veel rijker door. Sommige verhalen zijn ook nauwelijks te begrijpen, maar als je de namen ziet, oh, dan wijst het zich vanzelf. En hier in vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeheist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij, Jezus, zei, ik zeg u, Petrus, kijk nou, zegt hij Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Ja, dat zijn pittige woorden voor Simon Petrus. De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Ja, ziften is zeven. Zeven. En zo, ja, als je tarwe geoogst hebt en je gaat uit zeven, dan hou je de aren over, de tarwearen hou je over en de kaf. Dat gooi je weg. En Satan eist de mensen op, van God af. Hij wou zich aan God gelijkstellen en hierin eist hij mannen op om te ziften. Dat wil zeggen, hij zift de mannen eruit, dat gooit hij weg. En dat kaf wil hij wel horen, want hij wou op niveau. En dat is de bedoeling niet, want de Heere God zegt zelf in hoofdstuk Matthäus 3 vers 12, zijn wan is in zijn hand. Dus ook het nabootsen van Satan, hè, Satan, degene die in plaats van Christus zich wil manifesteren en op zijn niveau wil, dat is weer nadoen, want de Heere God zegt, de wan is in mijn hand en hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tegengestelde belangen dus. En daar gaat het dus in principe over als de Heer Jezus zegt, Simon, Simon. En de Heer Jezus bidt voor hem dat hun geloof niet ophoudt. En zo komt het ook voor in Romeinen 8, die ook voor ons pleit. En Simon Petrus is toch wel een beetje een opportunist als hij leest in vers 3 wat hij zegt. Van, ik wil zelfs wel de gevangenis in, ik wil voor u sterven, of met u sterven. Ja, En dan de woorden daarna in vers 34. De haan zal niet, beslist niet kraaien voordat u mij driemaal gelogen zult hebben. Pittige woorden, maar niet anders dan waar. En dan de laatste in de rij van 7 is Handelingen 9. Waar de Heer God Saulus van Tarsen tot staan brengt. Die op weg is met boze bedoelingen richting Damascus. De man was zeer godsdienstig. Hij was zeer vroom. Geweldige opleiding gehad. Hij had het verder geschopt dan veel van zijn tijdgenoten, zegt hij zelf. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Hij wist dus alles van op religieus gebied. Was hij goed op de hoogte. Religie, hè. Geweldige opleiding gehad. Fanatiekeling. Hij liet er geen gras over groeien. En gaat op eigen initiatief notabene naar de hoge priester om volmachten te krijgen om naar het buitenland te gaan. Met een groepje stoere jongens mee. Om in het buitenland de Joodse nederzetting op te zoeken in Damascus. En om daar uit te vissen wie is er een volgeling van Jezus van Nazareth. Want dat moeten we niet hebben. En om die meten. Kijk, de orthodoxe Joden die konden gewoon blijven. Maar nou net die mensen die geloven in de Heer Jezus Christus, die moest hij hebben. En dan gebeuren er spectaculaire dingen. Ik lees maar even vanaf vers 1 van hoofdstuk 9. Saulus nu, Saulus, hij was genoemd naar de eerste koning van Israël. En die stak met een kopperschouders boven de rest van het volk uit. Dat was een hele lange vent. En zo hadden zijn ouders hem genoemd, Saulus. Die tegen de discipelen van de Heere, kijk, de volgelingen van de Heere, nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, de weg van de Heer Jezus, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervalg je mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, beven en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een goed antwoord. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij was zo druk met zijn eigen wereldje, met zijn eigen plan, met zijn eigen gedachten. Alles buiten de Heere God om. En dan pas komt hij zover, terwijl al die mensen om hem heen staan. En als de Heere God zich manifesteert, dan gaat het altijd gepaard met een fel licht. Nou, zo ook hier. En dan, wat wilt u dat u... En het antwoord van de Heere zei, sta op, ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos. Want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en hij at en dronk niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in de visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op, ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, Tarsus, want dan zie, hij bidt. Ja, hij gaat eindelijk naar een straat genaamd de rechter. Paulus had een heleboel wegen gedaan, een heleboel kromme wegen gelopen, met de meest fanatieke inzet, met een heleboel mensen om zich heen. Hij had het maatschappelijk ver geschopt en nou voor het eerst van zijn leven moet hij naar de rechterstraat. Er worden niet heel veel straatnamen genoemd in de Bijbel, maar dit is er één. En het aardige is, deze straat, de rechte, is er nog steeds. Een poosje geleden zag ik in een reisboek over het Midden-Oosten, het ging over treinreizen, dat was een foto van een of ander huis. Daar stond een heel mooi klassiek naamplaatje op. Daar stond in het Arabisch iets en daar stond onder The Straight. Ik denk, dat is hem. De straat genaamd de rechte. Of de schrijver van dat boek dat geweten heeft, dat moet bijna wel, anders ga je toch niet zo'n foto in een boek zetten. Alleen maar zo'n plaatje, The Straight. En er stond bij dat hij van buiten Damascus loodrecht het centrum binnenging naar de markthal. Nou, die weg heeft Paulus ook gelopen. En het huis, daar aan die straat, daar is hij geweest. Een straat genaamd De Rechte. Niet de kromme, maar De Rechte. De Dus ja, er gebeuren grote dingen. En zo zie je dus maar dat iemand die werkelijk bezig is met godsdienst, dat hij dus totaal het spoor bijster kan zijn. Dat je zelf overtuigd van de goede weg, dat je dan soms eventjes in je nekvel gegrepen moet worden. En de eerste reactie van Paulus, van Saulus, is ook niet van wat moet je? Nee, hij zegt, heren, wie bent u? Heren, rabbi, wie bent u? En zijn tweede zin is, zegt u maar wat ik moet doen. En ik denk dat dat een goede instelling is. En het kan ook wel gebeuren dat mensen in deze periode, gelovigen, plotseling een bepaalde koers opgaan, iets horen of zo, of ergens door geboeid raken en een andere kant opgaan. Die dingen die gebeuren, ik heb dat wel meegemaakt met broeders. Sommigen gingen een bepaalde studie doen en na verloop van tijd dan kon je dat merken als je met die broeder ging spreken. Dat hij dus beïnvloed werd door een of andere visie die hij geleerd had met zijn studie. Vooral met studies theologie is dat natuurlijk, kan dat heel dramatisch zijn. Maar ik moet u zeggen, als ik dit soort dingen lees, hoe de Heere God individueel met mensen werkt, ingrijpt in levens, tweemaal de naam noemt om nadrukkelijk te laten zien wat de bedoeling is, dan kom ik daarvan onder de indruk. Met Abraham, Heer, de God heeft zichzelf van een brandoffer voorzien. Christus Jezus heeft alles geregeld, alles is verzoend, meer doen is niet nodig. Geloof dat gewoon en je wordt gelukkig. En dan de opmerking tegen Jacob, wees niet bang de wereld in te trekken, Egypte in te trekken, ik zal meegaan daarheen. Ik zal je groot volk maken daar. Ik zal voor je zorgen. En ik zal je er ook weer uithalen. En dat in de praktijk een heleboel voet in de aarde heeft. Ja, dat kan gebeuren. Dat is met ons leven ook zo. Mijn leven is ook niet geheel moeiteloos voorbij gegleden. Daar gebeuren wel eens dingen waarvan je later denkt, jongen, wat een gedoe allemaal. Was dat maar anders gegaan? Maar dat is niet zo. De Heere God kan je altijd in alle omstandigheden helpen. En als Mozes dan uiteindelijk het volk moet leiden de woestijn in, ja, dan vindt hij dat toch wel een hele klus en een hele verantwoordelijkheid. En dan zegt hij dat ook tegen de Heere Jezus, tegen de Heere God. Hè? Hij zegt op een gegeven moment in Exodus, hij zegt het heel netjes. Hij zegt, de Heere God, mag ik u erop wijzen dat het uw volk is en niet mijn volk? Dat vind ik wel mooi dat hij dat zo zegt. En de Heere God snapt dat. En dan zegt hij ook, zal ik mijn aangezicht dan met u meetrekken om u gerust te stellen? Hij zegt niet, zal ik met u meetrekken? Nee, zal mijn aangezicht met u meetrekken? Om u gerust te stellen. De Heere God wil Mozes in die enorme verantwoordelijke positie geruststellen. En het aangezicht van de Heere God gaat mee. Het aangezicht waarmee hij ziet en merkt en kent en stuurt en spreekt. Dat is prachtig mooi. Zo is dat in de gemeente ook. Wij samen maken een deel uit van het lichaam van Christus. En hij is het hoofd. En dat hoofd dat heeft ogen en oren. En kan sturen en kan voelen en tasten en spreken. En dat is belangrijk. Laat hem maar sturen, dan komt het goed. En aan Samuel, ik zal dingen doen waarvan je de beide oren zullen tuiten. Geloof het maar gewoon. En ja, achteraf zeggen wij, en wat is er sinds die tijd iets grandioos gebeurd. We hebben een totale, absolute vergeving van alle zonden gekregen. We zijn verzoend door het lichaam van Christus. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Als onderpand voor iets wat nog mooier is, wat in de toekomst komt. We hebben zelfs de status van hemelburger ontvangen. Dingen waarvan je, als je het hoort, beide oren zullen tuiten. En we hebben hemelse zegen ontvangen op basis van onze hemelse toekomst. Daar ga je de oren van tuiten. En Simon, besef goed dat de Gods tegenstander actief is in het negatieve. Realiseer je dat je geborgen bent in Christus en dat er niets is wat ons van hem kan scheiden. Romeinen 8, we zijn meer een overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. En dan Martha, ja, maak je niet te bezorgd over aardse dingen. En ja, vooral tegenwoordig kan ik me dus wel voorstellen dat er heel veel aardse omstandigheden, dat je daar bezorgd over bent. Wat gaat het worden? Ik bedoel, er zijn bizarre toestanden de afgelopen 2 jaar en ik moet u zeggen dat ik denk dat we er nog niet zijn. Er komt nog wel meer. Dus, maar de Heere God is gisteren en heden dezelfde. En morgen ook en komend jaar ook. Dus maak je niet te bezorgd over de aardse beslommeringen. Zoek de dingen die boven zijn. Wij zijn immers hemelburgers en hebben hemelse zegeningen ontvangen op basis van een hemelse toekomst. Maak je niet te bezorgd. En dan als laatste Paulus. Ja, soms kun je als gelovige vreselijk op de verkeerde weg zitten. Kijk niet vreemd op als de Heere God ingrijpt. En stel je open voor God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En daar ben ik van onder de indruk. Als ik dit hele rijtje zo zie, dan zeg ik wat heerlijk dat we een Heere God hebben die voortdurend, gedurende die afgelopen periode die in dit boek beschreven is, ingrijpt en bij cruciale momenten precies zegt hoe het moet. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Heren, hier ben ik, zeg het maar. En wij leven in de gelukkige omstandigheden dat wij een compleet woord van God hebben. 1930 pagina's met goud. Prachtig mooi. Waar je het ook opslaat, het is altijd mooi. Toen de broeder vanmorgen dat Jesaja 53 las, daar word ik ontroerd van. Dat vind ik zo bijzonder, dat soort details in de Bijbel staan. En ik wist dat ook wel, dat de Joden dat een klein beetje verdonkere manen en dat ze daar wat anders van maken. Maar als ik het lees, dan denk ik van, oh Heer, wat bent u geweldig groot. Dat u alles volledig onder controle heeft. En ook in deze bizarre toestand om ons heen, waarbij er situaties in ons leven zijn waarvan we denken, ja, waar gaan we naartoe? Ja, we weten het niet. En we kunnen altijd bij hem terecht, onder alle omstandigheden. En nou bent u wel een klein beetje van mij gewend dat ik aan het eind van de spreekbeurt een lied meeneem. En dat heb ik nu ook wel weer gedaan, maar niet om te zingen. Ik lees hem even voor, omdat de melodie is nog een beetje lastig om te zingen. Het is niet een melodie met een mooie, strak ritme. En het is een lastig lied. Het is het lied van Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? U kent het ongetwijfeld. Als er oorlog komt, mag ik dan bij jou? Weet je wat, dat lied. En toen dacht ik bij mezelf, ja, mooi tekst, mooi lied. Ze zingt het aardig, leuke begeleiding. En zoals u van mij wel gewend bent, heb ik daar de tekst een klein beetje van veranderd. Maar ik dacht bij mezelf, kijk, dat is een vrouw die zegt, als er iets moeilijks gebeurt, mag ik dan bij jou? Heb ze het over de moeder waarschijnlijk. Maar wij mogen bij de Heere God schuilen onder andere omstandigheden. En zodanig heb ik dit lied dus omgeschreven. En dan gaat het zo. Als de oorlog komt, als hij dan moet schuilen, kom dan maar bij mij. En als er een clubje komt waar je niet bij wil horen, kom gerust bij mij. Als er een regel is waar je niet aan kunt voldoen, blijf gerust bij mij. En als er iets moet zijn wat je nooit, als je iets moet zijn wat je nooit geweest bent, blijf dan gewoon bij mij. Kom maar bij mij schuilen als het nergens anders kan. En als je moet huilen, droog ik je tranen. Want ik ben altijd met jou. Blijf jij vooral bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een plekje voor je vrij. En als er een virus komt en als je dan bang bent, kom dan maar bij mij. Als de avond valt en het is iets te donker, vertel het gewoon aan mij. En als de lente komt, ook als je verliefd bent, blijf gewoon bij mij. En als je liefde zoekt, dan is één ding zeker, die vind je bij mij. En ook als alles goed gaat en ook geen gevaar, blijf dan toch bij mij. Ben je goed gezond, gelukkig met je leven, blijf ook dan bij mij. En als je ouder wordt en alles gaat wat minder, zit je goed bij mij. Slaat de twijfel toe, of als ik iets doen kan, zeg het maar aan mij. En als het einde komt, als je dan bang bent, blijf ik steeds bij jou. Als jouw einde komt, als je dan alleen bent, weet, ik ben met jou. Zullen we de Heer danken? Lieve Vader, dank u wel dat we onder alle omstandigheden steeds bij u terecht kunnen. Ook als we dingen meemaken in onze gedachtenwereld, in ons hart, die we niet onmiddellijk associëren met om het voor de troon van genade te brengen. Heer, dan kan het toch. En we zijn er blij mee dat u het rustpunt in ons leven bent geworden. Dat u een vrede in ons hart gegeven hebt die alle verstand ver te boven gaat. Dat is de vrede van de Heer Jezus Christus. Dat is anders dan een wereldvrede. Heer, we danken u daarvoor dat we hemelburgers zijn, dat we geborgen zijn, verzegeld met uw Heilige Geest. We danken u voor het woord wat u ons geeft, Heer, wat helemaal compleet is, helemaal af, gedetailleerd. En dat u ook uw geest aan ons geeft om ons daarin de weg te wijzen. We hebben dat ook nodig. Heer, wilt u ons maar bij de les houden, met de neus op de feiten drukken, de hemelse feiten. We zijn hemelburgers geworden, Heer. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Wilt u ons maar helpen om ook morgen als het gewone leven weer een aanvang vindt, om dan ook voortdurend de dingen te zoeken en de dingen te bedenken die boven zijn. Dat is de opdracht die u aan het leden van uw lichaam geeft. En we danken u daarvoor dat u zich daarin niet onbetuigd laat. Dat u er steeds bent, steeds om ons bij te staan onder alle omstandigheden. Heer, we danken u dat we op u kunnen rekenen. 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Amen.